Tot 5 uur de boeddhistische omroep met reflecties. Presentatie Marloes Lazal.
Goedemiddag. Straks de column van Nye Guangwing, het curriculum van de Stichting Bodhisattva en het Boeddha-beeld van Dr. Rijntjes. Maar we beginnen met het wereldnieuws. In de Burmeese stad Yangon hebben afgelopen maandag boeddhistische monniken speciale gebeden gezongen ter gelegenheid van de 61ste verjaardag van Aung San Suu Kyi. De Nobelprijswinnares en voorvechter voor democratie in Burma leeft al 10 jaar in gevangenschap. Ondanks internationale protesten en een dringend verzoek van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties Kofi Annan, hebben de Burmeese autoriteiten haar huisarrest eind mei met nog 1 jaar verlengd. Dit jaar viert men 100 jaar boeddhisme in de stad Hamburg. In 1906 werd daar de eerste boeddhistische groep opgericht met Duitse leden. Als internationale handelsstad ontwikkelde er zich in Hamburg al vroeg een interesse in buitenlandse culturen. Vooral de intellectuelen waren geïnteresseerd in het boeddhistisch onderricht. Al in 1914 werd aan de Hamburgse Universiteit Indiase studies gedoseerd, waar boeddhisme een onderdeel van vormde. Vandaag de dag zijn er zo'n 40 boeddhistische centra in de stad met enkele duizenden praktiserende boeddhisten. Afgelopen week vond in Maleisië de 2-jaarlijkse conferentie plaats van vrouwen in het boeddhisme. Meer dan 500 deelnemers uit 45 verschillende landen namen deel aan het evenement. Bij de opening zei de Maleisische minister Datuk Seri Onkating: vanuit de boeddhistische vrouwengemeenschap kan iemand als moeder Teresa verschijnen, om een bron van inspiratie te zijn voor mannen en vrouwen van alle religieuze gezindten. Net als vrouwen uit andere religies hebben boeddhistische vrouwen de intellectuele en spirituele kwaliteiten en het vermogen tot leiderschap om onze gemeenschap beter te maken. De Shin-boeddhisten in de Verenigde Staten, een van de oudste boeddhistische scholen in Amerika, introduceren meditatieactiviteiten om de leegloop in hun Buddhist Church tegen te gaan. In de 65 tempels die over het land verspreid zijn, wordt het zuivere landboeddhisme onderwezen, een van origine Japanse traditie. Daarin wordt traditioneel meditatie als zinloos beschouwd. De oprichter van het Shin-boeddhisme, Shinran, kwam zo'n 800 jaar geleden tot de zuivere landtheorie, nadat hij gefrustreerd was geraakt door de meditatiepraktijken in andere boeddhistische scholen. Hij stelde dat gelovigen geen specifieke beoefening moesten doen, maar moesten vertrouwen in Amida Boeddha's wijsheid en compassie. Toch is bisschop Ogui van de Buddhist Church in Cleveland en Chicago ervan overtuigd dat geestelijken tegemoet moeten komen aan de behoeften van de mensen. Elke activiteit, of dat nu meditatie, yoga of tai chi is, die mensen naar de tempel laat komen, moet worden aangeboden, volgens de bisschop. Cambodjaanse en Thaise monniken is officieel toegestaan om de voetbalwedstrijden van het WK te volgen, mits ze rustig blijven en niet zullen juichen. Hoofdpatriarch Non Get, leider van de monniken in Phnom Penh, verklaarde: lachen, juichen of lawaai maken binnen de pagode schenden de regels van de Boeddha. Als ik een monnik aantref die geld inzet op een voetbalwedstrijd, zal ik hem voorgoed uit de pagoda verwijderen. En tot zover boeddhisme in het wereldnieuws. In onze uitzendingen doen we regelmatig verslag van de diverse boeddhistische centra en instellingen in Nederland. Vandaag een kijkje achter de coulissen van de Stichting Bodhisattva in Doorn.
Ik zit hier aan tafel met Doreen Kwik en Peter Schoe. Doreen, we gaan het hebben over de Stichting Bodhisattva.
Ja.
Hoe is die stichting ontstaan?
Eigenlijk jaren geleden is dat als een soort idealisme ontstaan van wat zou het niet geweldig zijn om het gedachtegoed van Boeddha Shakyamuni, om het aan veel mensen, met veel mensen door te werken en door te leven.
Ja.
Nou, en dat is heel snel gezegd. We gaan een stichting doen. Maar voordat een stichting werkelijk ook kosmisch in werking kan gaan, dus dat je er niet met zozeer met je eigen zaken op zit, nou, dat vraagt om heel, heel, heel veel geduld en vooral ook mededogen. Dat is wat ik heb gezien. En ik Peter en ik hebben dit samen gedaan. Boeddhistisch gezien zou ik moeten zeggen, nu natuurlijk door niet streven. Dat is een heel mooi boeddhistisch antwoord. Maar ik ben het er ook helemaal mee eens. Door niet te streven en in samen te werken met de kosmos. En dat je daar ook voor staat en dat je ook zegt, ja, dit is 100% waar ik voor ga. Maar natuurlijk kom je dan, als je samen iets opzet, kom je natuurlijk ook de competitie tegen. En dat je zegt, ik kan het veel beter dan jij en waarom moet het nou zo, waarom moet het nou zo? Maar doordat we dat allemaal echt meditatief en ja, toch volgens het achtvoudig pad, om even met Peter zijn woorden te praten, want hij heeft het altijd achtvoudig pad, hè, maar om zo toch heel speels daar samen mee in de weer te zijn en het ook steeds eigenlijk datgene te doen wat je ook aan de cursisten zegt. Hoe kan ik al mijn prachtig mooie capaciteiten ten dienste schenken?
Voelt de stichting zich verbonden met een bepaalde boeddhistische stroming bij uitstek?
Nou, bij uitstek niet. Nee, we zien het echt als een levensfilosofie. Het is zo praktisch. En Boeddha zei, het enige wat je hoeft te doen in het leven is, houd je hut schoon. Maar meestal vinden wij dat te weinig. Wij vinden toch dat we veel meer kunnen dan onze hut schoonmaken.
Maar het gaat ook om het onderzoeken. Hut schoonhouden heet onderzoeken. Ik moet dus niet meer binden aan één richting. Ik ben universeel. Niet als een dwaas door de buurt heen lopen. Ja, wel bewust zijn. Alert zijn. En de normen. Dan kom ik weer op het achtvoudig pad. Daar zit alles in. Alsjeblieft, lees het goed, bestudeer het goed, ervaar het. Ik leef, zit midden in het leven. Ik zit niet in het verleden, ik zit niet in de toekomst, ik zit in het hier en nu.
Betekent dat dat leerlingen uit verschillende boeddhistische stromingen ook bij jullie terecht kunnen?
Op zich zou dat kunnen. Het enige is dat zoals wij werken is niet traditioneel.
Leg eens uit.
Nou, dat wil dus zeggen dat we niet helemaal, we gaan niet de toevlucht in het Tibetaans nemen of in het Sanskriet, maar heel eenvoudig in Nederlandse bewoordingen.
Ik heb begrepen dat je wel studie hebt gevolgd in het Tibetaans boeddhisme.
Ja. Ja, die hebben wij samen gevolgd.
Allebei.
Ja, 5 jaar lang. Eigenlijk de 4 filosofische richtingen.
Maar dat heeft er niet toe geleid dat je die stroming je nog steeds eigen maakt?
Nee, dat heeft ons daartoe geleid dus, dat we dus juist daarvan afgaan. We hebben de stroming hebben wij dus gezien, bestudeerd. Daardoor konden we zeggen, nou kijk, als ik in deze stroming ga, zit ik in die richting. Maar daar ben ik niet universeel bezig. Ja, je weet zelf wel, als ik toevlucht neem, of ik ga dus in het Tibetaans de hele mantras opzitten, prevelen om eventjes het woordje maar te gebruiken, ja, als we onderbieden dat me eventueel mocht klinken, oké, maar ik ga het eventjes zeggen in het Tibetaans, maar ik ben geen Tibetaan. Het klinkt nooit goed tot me door.
Leer de woorden te laten doorklinken. Heel vaak dat ik tegen mensen zeg, als je het onze vader kunt bidden, als je het echt de woorden kunt laten doorklinken, is er geen verschil. Want door het laten doorklinken leef je in het hier en nu en ervaar je. Als je in het Nederlands een woord zegt, kun je dat helemaal diep gaan ervaren. Bij de Tibetaanse woorden kan ik de klank gaan ervaren. Als je wel eens met een groep mensen zit en je zegt bijvoorbeeld moeder, nou dan zie je van alles en nog wat gebeuren alleen maar door het simpele woord moeder. Terwijl als ik lama zeg, grootmoeder in het Tibetaans, dan zeg je lama, ja. Maar ik mis dan mijn eigen geconditioneerdheid met wat doet het woord bij mij? En daarvoor, maar dat is waarschijnlijk ook heel persoonlijk. Ik kom van katholieke huizen, altijd in het Latijn de missen. Nou, je verveelt je als kind, je gaat het een beetje lopen te vertalen. Dus ik kom vanuit dat de woorden tot in je vezels iets kunnen vertellen.
Ik heb zelf begrepen dat jullie gebruik maken van een kapel.
Ja, dat in ieder geval.
Dat kan ook bijna geen toeval zijn.
Nee, dat is geen toeval. En het is prachtig mooi om met een groep mensen in een kapel te mediteren. En dan zie je daar het kruisbeeld. Het is in de kapel, daar hangt natuurlijk de Christusfiguur. En in een andere hoek staat Boeddha. En je ziet dat deze twee... er is geen energie wat elkaar tegenspreekt daarin.
Jullie leggen ook in jullie brochures dat soort verbanden. Hè? Als ik... Ik zie hier net iets op tafel leggen. Misschien kan je het even voorlezen.
Ja, dat zijn avonden in dialoog. En daar is een uitspraak van de Boeddha. Bijvoorbeeld, Boeddha zei, weet dat je onwetend bent. En in dialoog gaan we daarop door met een westerse filosoof. We zijn natuurlijk begonnen met Socrates, de vader, de grondlegger van onze hele westerse filosofie.
Het enige dat ik weet, is dat ik niets weet.
Hè? Ja. Ja, en dan gaan we dus met elkaar daarover spreken. In hoeverre komt het overeen? In hoeverre ga je zien, hey, zo is de westerse geest gaan groeien.
Ik wil u graag een paar hele concrete vragen stellen over de stichting. Mag
ja,
dat?
Ja.
Zodat de mensen een beetje kunnen kennismaken met de stichting Bodhisattva en wat die doet en waar die voor is. Nou, het is dus een universele benadering van het boeddhisme. Dat
Mooi.
Heb ik begrepen.
Ja.
Hoe komt dat in het programma tot uitdrukking? Kun je dat kort een beetje omschrijven?
Nou, de dharma-lessen en de meditatielessen zijn zodanig. De leer van de Boeddha is het fundament, maar de meditaties kan alles zijn. Het kan zijn om te leren verwijlen, het kan zijn om helder inzicht te krijgen, het kan zijn als begeleidende meditatie, het kan zijn om woede, haat, trots, et cetera, om dat te leren transformeren. Dat komt dan aan de orde. Plus als mensen bijvoorbeeld heel erg ziek zijn, dan is er een meditatiecirkel, daar wordt iedereen dan in het licht gezet. Vaak kent niemand de mens die in het licht gezet wordt. Dus eigenlijk de bodhicitta-gedachte, mogen alle levende voelende wezens gelukkig zijn, ga je eens proberen op één persoon die vanuit één van de cursisten aangedragen wordt, om dat gewoon eens toe te passen. Want je ziet dat je geest is zo druk met zijn dagelijkse beslommeringen. Dan kom je dus in conflict, want je zegt, nee, mijn tijd is om, ik moet verder. Of kan ik die persoon die ik niet ken, kan ik dat doen?
Mededogend. Want,
sorry?
Mededogend.
Ja, om mededogend, maar ja, oké. Okay. Mededogend zou misschien ook wel universeel kunnen zijn.
Natuurlijk.
Ja, hè? Ja.
Wat voor soort activiteiten zijn er bij de stichting? Wat gebeurt er zo al?
Er zijn nu 5 dharma-groepen. Eén keer in de maand is er de lezing door Peter over de bouwstenen van het boeddhisme. Aansluitend kunnen mensen naar de bibliotheek toe. En in de bibliotheek hebben we heel veel boeken, 3000 boeken. Helaas niet allemaal boeddhistisch, nee, een schrapje. Oosterse en westerse filosofen staan daarin. Vanuit boeddhisme zijn we steeds boeken aan het aanvullen, zodat we helemaal up-to-date zijn. En ik denk nu dat we rond de 500-600 boeddhistische boeken hebben.
Doen jullie dat allemaal met z'n tweeën of zit er nog een kring van andere mensen omheen?
Ja, als wij dit met z'n tweeën zouden doen. Nee, er zijn schitterende mensen die allemaal dat bodhisattva-idee, het universele, de 1000-armige Boeddha van mededogen, die draag je met elkaar uit. En er is zelfs de bibliotheek, die staat in een huis. Huiskamer. En zo groot is de huiskamer echt niet. Dus dat is heel bijzonder om met zulke mensen samen te werken. Daarnaast is er een groep mensen die geven metamorfosemassage, waarbij de voeten, de handen en het hoofd worden gemasseerd. Voeten staan voor willen, de handen voor voelen en het hoofd voor denken. Nou ja, daarnaast hebben we dus in dialoogavonden, waar we het net al even over hadden. Er worden workshops gegeven. Er is net afgelopen weekend de Boeddha van Mededogen. Tweede workshop daarover. Zo'n workshop, dat is natuurlijk heel veel zelf ervaren. In je geest weet je heus wel wat mededogen is. Dus nu was de opdracht om daar een idee over te geven. Schilder voor jou de Boeddha van mededogen, zoals die voor jou is. Laat hem ontstaan. Laat hem helemaal meditatief vanuit het Om Mani Padme Hum, laat hem ontstaan.
Het heeft namelijk ook geleerd dat mededogen namelijk niet gebonden is aan een persoon. Ieder persoon toont mededogen op een andere manier.
Ja.
Ja? En als je dit kunt accepteren, dan heb je mededogen. Mm-hmm. Je moet daarmee werken. Kijk, het is dan vaak zo dat ik zeg dat en dat, dus ik bedoel dat, dus ik dat, ik dat. Het is wel leuk, maar is de ander dan mee? Gaat de ander mee?
Kan,
ja? Hoe kan die dat? Kan die ander wat mee? Ja. Ja? Mededogen is wat we net al zeiden, dus op tafel neerleggen is een product en je gaat aan werken tot je uiteindelijk iedereen tevreden is.
Mm. Ja, en dat je dus ook ziet dat je kunt alleen maar 100% kun je schenken wat je op dit moment voor handen hebt. En de ander gaat er op zijn eigen wijze weer mee verder. Ja. En wat wij willen is, dat is meer hè, van, ik geef jou dit, maar dan moet jij er wel mee werken. En ik hoop toch minimaal dat ik ook weer wat voor terugkrijg. Hè. Dus ja. We zijn veel meer in onze geesten toch aan het kruidenieren.
Als ik nog even door mag kruidenieren. Wat kosten de cursussen bij jullie? Een hele prozaïsche vraag, maar toch niet onbelangrijk.
Nee, dat is niet onbelangrijk. Nee, de dharma-lessen en dharma-meditatielessen wordt €135 per jaar gevraagd. Daar zijn 20 lessen van 4 uur voor. Dus ik heb het een keertje uitgerekend, kom je op ongeveer €1,20, €1,30, €1,40 per uur. Dus al ons geld gaat naar een weeshuis in Cambodja.
Net
de opbrengst, ja. Maar bij die €135 zit ook je lidmaatschap van de bibliotheek zit daarbij inbegrepen. En voor een workshop van 2 dagen met alle materialen, et cetera, inbegrepen, vragen we €60. Dus in die zin, we proberen het echt heel laagdrempelig te houden. De in dialoogavonden zijn gratis met heel graag een donatie voor ons weeshuis. De lezingen van Peter, die zijn ook gratis. Het is allemaal liefdewerk oud papier. Ja. En het weeshuis van Cambodja, daar ben ik zelf geweest. Daar ben ik heel onverwachts ben ik daar terechtgekomen. En daar werden de kinderen ook helemaal Cambodjaans opgevoed. Nou, we hadden vorig jaar hadden we prachtig mooie geld over van alle activiteiten. Dus ik had een briefje gestuurd dat we geld hadden gestuurd. E-mail is prettig. Dus binnen 5 minuten was er een e-mail. Hij zegt, jullie weten niet wat jullie betekenen voor ons. Onze schatkist was leeg. En we hadden echt, hoe komen wij deze laatste maand door? Maar dankzij jullie donatie kunnen we ook hier toch weer verder. Nou, dus dat is een heel prachtig mooi iets. Daar word je ook allemaal heel blij van. En dan zeg je, ja, wat is het geweldig als je dus in vrijheid hier een hele ketting van eenvoudig in verwondering zijn aan het creëren bent. En de verwondering in Cambodja komt dan met kerst weer terug op je bord. Nou, ik vind dat, dan word je helemaal blij.
Tot zover deze reportage van Eelco Wijzelaar. Inlichtingen over de genoemde activiteiten vindt u op de website www.stichtingbodhisattva.nl. En dan nu de column van Nhu Quang Vinh. Hij is verbonden aan de Stichting Vietnamese Boeddhistische Samenwerking in Nederland.
Vorige week heb ik in Duitsland gewerkt. Toen ik hier vandaan vertrok, waren de straten al grotendeels oranje gekleurd. Op televisie en radio, in de kranten, maar ook in de etalages en op de reclameborden was de voetbalkoorts tot grote hoogtes opgelopen. De maatschappelijke problemen van de afgelopen jaren lijken naar de achtergrond te zijn verdrongen. Allochtoon of autochtoon, moslim of christen, wie maalt er nog om? Nederland is weer één. De leeuw op voetbalschoenen kan weer de hele wereld aan. Aangezien Duitsland dit jaar gastland is, verwachtte ik daar hetzelfde, maar dan in veel sterkere mate tegen te komen. Niets was minder waar. De sportpagina's waren uitgebreider en op kantoor was voetbal vaak het onderwerp. Maar op straat was in vergelijking tot in Nederland weinig te merken van het kampioenschap. Een Duitse zender zond zelfs een reportage uit over de oranjegekte en hoe uitbundig Nederlandse supporters zich gedragen. Tijdens een etentje met Duitse collega's vroeg ik waarom er op straat zo weinig van het WK te merken is, terwijl Duitsland toch voetbalnatie is en dit jaar gastland is. De uitleg was verhelderend. We zijn altijd heel voorzichtig geweest met te laten zien dat we er trots op zijn Duitser te zijn. Nu er zoveel buitenlandse supporters in ons land zijn en we hun eensgezindheid zien, nemen we het gedrag wel steeds meer over. Dat wordt door Duitsers als een geweldige nieuwe ontdekking ervaren. De uitleg kon ik beamen. Na de wedstrijd tegen Polen waren er op straat steeds meer auto's te zien met een Duitse vlag. Geldt die eensgezindheid ook tussen Oost- en West-Duitsers, wilde een collega weten. Ineens was het enthousiasme bij de Duitsers verdwenen en kregen we verhalen te horen over allerlei maatschappelijke problemen en hoe moeilijk het is om met Oost-Duitsers samen te werken. De wond, veroorzaakt door een halve eeuw splitsing, is duidelijk nog niet geheeld. Gezien het grote effect dat voetbal heeft op hele volkeren, is het bijna geen spel meer te noemen. In ieder geval is het niet meer een spel dan politiek of het leven zelf. Alle zijn ze in staat om een verregaand gevoel van eendracht binnen een bepaalde groep op te roepen. De keerzijde is echter dat er ook een gevoel van vijandigheid of minachting jegens andere groepen kan ontstaan. Het spel van voetbal, politiek of leven kan alleen veilig gespeeld worden als men beseft dat het niet meer is dan een spel. De indeling in teams, naties, partijen, etc. is alleen nodig voor het spel. Los van welk spel dan ook, moet alles uiteindelijk gaan om het belang van alle levende wezens.
Wang Wing was dat. Een Boeddha-beeld tref je tegenwoordig op allerlei plaatsen aan. Zo staat er ook een beeld in de wachtruimte bij dokter Jaap Reintjes in Hilversum. Reintjes, die aanvankelijk huisarts was, heeft zich gespecialiseerd in natuurgeneeswijze, homeopathie en andere alternatieve behandelmethodes. Jeanette Werkhoven zocht hem op.
Nou, we zitten hier in de wachtkamer van dokter Reintjes. En het eerste wat er opvalt is een prachtig Boeddha-beeld. Waarom heeft u gekozen voor dit Boeddha-beeld in de wachtkamer?
Ja, wat zou ik zeggen? Dat Boeddha-beeld is heel erg mooi. En je kiest dat eigenlijk meer op intuïtie. We waren op zoek naar een rustpunt in de wachtkamer. Een aanspreekpunt waar je even wat naar kunt kijken en op je in kan laten werken. En toen kwamen we deze Boeddha tegen in een winkeltje in Amsterdam. En daar hadden ze meerdere Boeddha's, dus het was toch eventjes kijken wat bij je past. En toen sprong deze eruit en vonden we allebei heel erg mooi. En die hebben we toen gewoon aangeschaft en daar een beetje een opstandje voor gemaakt, zodat hij ook tot zijn recht komt in dat hoekje. En de ruimte met zijn rust kan bestieren en overzien. Ja, het is een heel prettige manier van rust brengen in de ruimte en even iets aanreiken van een gedachte en een moment van een stukje bij jezelf komen, even tot rust komen. Dat is eigenlijk de voornaamste insteek die we gekozen hebben om dit te doen.
En heeft u ook iets met de Boeddha? Had u daar al een verbinding mee? Was u daar al mee bezig?
Niet actief en ook niet zo in die vorm. Het is meer het totaal uitstraling die het heeft. We hebben thuis ook een hele mooie Boeddha staan die bij ons in de woonkamer staat. Die ook enorme prettige uitstraling heeft. En dat vind ik eigenlijk het mooiste van deze soort beelden. Dat ze je dat weer kunnen geven van die rust en die contemplatie die het uitstraalt. Maar echt Boeddha en de leer en de achtergrondgedachten ken ik slechts zijdelings en sta ik wel helemaal open voor. En ik kan ook op de dingen die ik ervan weet er helemaal achter staan. Maar het is niet heel actief.
Nou, dit is een bronzen beeld, een kop alleen maar, die alle kenmerken heeft van een Boeddha beeld. Met de lange oren, de ogen geloken, zo'n punt op het hoofd. Zo'n heel serene uitdrukking. Hoe reageren patiënten erop die hier in de wachtkamer komen?
Over het algemeen heel positief. Eigenlijk nooit een negatieve reactie. Wat we ook gekoppeld hebben aan dit beeld, dat is dus de foto die daarachter hangt. Die is dus van het beeld gemaakt. Dus het is de combinatie van het beeld en de foto die eigenlijk bij elkaar een rust in de praktijk en met name deze wachtruimte moest brengen.
Ja, de foto is ook heel mooi. Dat is eigenlijk een extreem close-up van een oog en een neus en een mond. En die voegt inderdaad nog toe aan het beeld zelf.
Ja, kun je stellen, de foto is door een vriend van mij gemaakt met een extreem gevoelige camera met heel veel pixels. Dus er zit ook een enorme diepte in. En je ziet ook die hele uitstraling daar nog weer terugkomen.
Nou, heeft u wel de contacten met Sri Lanka, hè? Want uw vader heeft daar ooit een doverschool opgericht.
Ja, dat klopt. We zijn ook daar geweest. De situatie is als volgt. Mijn vader had een leerling, logopediste, die in Sri Lanka is terechtgekomen door een relatie met een Sri Lankees, zou ik maar zeggen. En die zijn zich daar gaan vestigen en hebben een doverschool opgericht en dat genoemd naar haar leermeester, mijn vader in dit geval, die daar zeer vereerd over was en nog steeds is. Hij leeft nog steeds en hij is ook wel eens op bezoek geweest daar. Wordt daar dan geëerd als zijn foto hangt daar ook aan de muur. Het is prachtig leuk om dat mee te maken. En wij zijn daar een paar jaar geleden geweest, hebben daar enorm genoten van de bevlogenheid waarmee deze dame de school leidt en nog steeds nieuwe leerlingen krijgt en ook heel goed daar in dat gat is gegaan van de armste dove kinderen die anders in de prostitutie terechtkomen of gewoon afgedankt worden daar, want dat kunnen ze dus helemaal niet gebruiken natuurlijk. En ze leren daar een vak en komen dan terug in hun dorp en kunnen vaak hun familie en hun ouders dingen leren die zij weer geleerd hebben. Werken met de computer, eigen producten maken, ze leren weven, ze leren schilderen, ze leren naaien. Dus dat is een heel erg goed project.
En leren ze ook gebarentaal of leren ze spreken?
Nee, dat is waar, dat is natuurlijk het primaire doel van de dovenschool, is dat ze dus zich verstaanbaar leren maken met gebarentaal. En ze krijgen ook allemaal de modernste apparatuur op het gebied van versterking, gehoorapparaten, etc. Dus daar is een enorme know-how naartoe gekomen vanuit Nederland, omdat het vanuit Nederland is opgericht. En daar zijn ook nog steeds grote groepen bezig om daar steeds weer voor te sponsoren en dat te ondersteunen met nieuwe gelden voor uitbreiding van de school, apparatuur, et cetera, wat nodig is. Dus een heel goede connectie met de Nederlandse achterban.
En uw vader was logopedist of arts ook?
Mijn vader was KNO-arts, keelneus oorarts en gaf les aan logopedistes. En heeft daar dus in al die jaren ook in dat hij werkte in Enschede op de slechthorendenschool gewerkt. Als medische adviseur en gaf daar ook les. En heeft op die manier een enorme impact gehad in het dove onderwijs. In met name Enschede dan natuurlijk, maar eigenlijk ook wel in heel Nederland. Omdat hij heel erg baanbrekend was op dat gebied. Heeft daar veel goede dingen gedaan.
En was hij speciaal gericht op gebarentaal of werkte hij ook op andere manieren?
niet zozeer op gebarentaal gericht in die tijd dat hij daar onderwijs gaf, maar vooral op de manier van opvangen van slechthorende kinderen en de manier waarop ze zouden kunnen functioneren weer door goede versterking, want hij was vooral op de gehoorversterking gericht. En op de mogelijkheden die er nog waren, de restmogelijkheden van het betreffende kind om het zo goed mogelijk te kunnen laten functioneren. De gebarentaal die werd automatisch al ingebracht in de slechthorende school, want dat was een van de basistechnieken die daar werd gedaan. En daar heeft hij zich nooit zo heel erg in verdiept. Maar dat is automatisch natuurlijk, want dove kinderen leren dat allemaal.
Hij zal wel erg geboeid zijn, ook door de nieuwe ontwikkelingen, zoals de cochleaire implantaten en zo, hè, waardoor mensen weer kunnen horen.
Ja, uiteraard. Ik weet nog dat hij in zijn jaren, dat hij zichzelf vooral daarin ontwikkelde, met modellen thuis zat van gehoorgedeeltes van de schedel, ingebed in gips, om allerlei operatieve technieken nog weer eigen te maken voor gehoorverbeterende operaties. Dus allerlei soorten van verbetering van de gehoorbeenketen en andere soorten van ingrepen. Dus daar heeft hij zich altijd enorm in geïnteresseerd en in verdiept.
U bent zelf huisarts geworden. U heeft ook lange tijd gewerkt als huisarts. Maar u bent zich gaan specialiseren in een zeg maar toch wat meer alternatieve richting. Wat tamelijk ongebruikelijk is, denk ik.
Ja, dat klopt. Ik heb door die jaren als huisarts gewerkt hebbende me altijd weer afgevraagd waarom de geneeskunde dat stuk miste van dat gewone geneeskundige denken, waarin je de genezing laat gebeuren en niet alles wil sturen met middelen en pillen en allerlei behandelingen. Dus ik heb eigenlijk in de loop van de jaren steeds meer aandacht gekregen voor het natuurlijk geneesproces en heb dat uiteindelijk ook in praktijk gebracht door natuurgeneeskunde te gaan studeren en ook ortomoleculaire geneeskunde en andere soorten van alternatieve behandelingen, waarbij je dan eigenlijk vooral richt op het verbeteren van de eigen geneeskracht en het eigen geneesproces laat gebeuren. En dat betekent dus dat je bij diarree niet de diarree gaat stoppen, maar dat je hem juist bevordert, omdat het dat is wat het lichaam wil. En dat je bij hoofdpijn of andere pijn altijd zoekt naar de oorzaak daarvan. Is er een verontreiniging, vervuiling, een verzuring, waardoor je dat misschien weer kunt aanpakken met gezonde voeding en eventuele bijsturing van de voeding in de richting van een geneesproces.
Gebruikt u helemaal geen chemische preparaten meer in de behandeling van uw patiënten?
Als het nodig is wel. De chemische behandeling is dan vooral gericht op tijdelijke verbetering van symptomen als mensen daar heel veel last van hebben. En misschien wel op het bestrijden van bepaalde indringers zoals parasieten of bacteriën. Want je moet natuurlijk de gewone geneeskunde niet weggooien. Daar kunnen je heel veel goede dingen mee doen. Maar grosso modo wordt eigenlijk de patiënt vooral aangesproken op zijn eigen geneeskracht en is vanuit de natuurgeneeskunde de overtuiging dat een lichaam zichzelf kan genezen en wil genezen. Dat is hetgene wat de voorrang moet krijgen. Dus niet het bestrijden van de klachten, maar meer het lezen van de klachten, het begrijpen van de klachten en de verschijnselen en daarop een behandeling adviseren.
Nou, u heeft dan waarschijnlijk ook wel een definitie van het woord gezondheid, hè? Wat gezondheid nou eigenlijk precies inhoudt?
Ja, je zou het ook om kunnen draaien. Je zou zeggen, wat is de definitie van ziekte of van ziek gedrag? Dan zeg ik, dat is een variant van gezond gedrag. Want het lichamelijke gedrag wat wij ziekte noemen is eigenlijk een poging van het lichaam om gezond te worden of gezond te blijven. Dus je kunt het een vorm van gezondheid noemen. Gezondheid is voor mij dus eigenlijk alles. Er is geen ziekte, maar alleen maar een poging van het lichaam om van zijn rotzooi af te komen of om zich te herstellen na een trauma. En dat is een vorm van gezondheid. Dus ik beschouw gezondheid gewoon als het leven zelf. Of het leven zelf als gezondheid, ik weet niet hoe je dat zou willen definiëren. Het is wel iets waar ik van overtuigd ben, dat wij veel te veel in ziekte denken zijn blijven hangen met al geneeskunde. en daardoor alle verschijnselen maar gelijk als ziekte bestempelen en dat ook willen behandelen. Ik geloof daar niet in. Ik geloof dat je niet moet gaan behandelen en je moet op je handen gaan zitten als dokter. En maar eerst eens even goed luisteren en kijken en dan pas heel voorzichtig een beetje bijsturen. Maar begin maar eens eerst met te luisteren en op je handen te gaan zitten.
U ziet ongetwijfeld ook wel een relatie tussen de toestand van de geest van een patiënt en de lichamelijke toestand.
Ja, die is onlosmakelijk met elkaar verbonden. En ik denk en ik geloof dat de geestenkracht die in elke mens aanwezig is, meer bijdraagt tot het genezen en tot het gezond worden of gezond blijven dan het beïnvloeden van de processen van buitenaf door allerlei medicamenten of technieken. Dus de geesteskracht is bijzonder goed in staat om genezing te bewerkstelligen. Dat is ook wel gebleken dat er dus door een rotsvaste overtuiging van de eigen lichamelijke geneeskracht veel meer genezingen zijn ontstaan dan door het eindeloos behandelen van symptomen en verschijnselen.
Ja, en in die zin zal ongetwijfeld ook iets als meditatie of concentratie ook veel invloed hebben.
Ja, dat klopt. Als je dat als arts adviseert aan mensen, dan is het al gauw wordt het moeilijk voor de patiënt. Dus ik probeer het dan altijd op een andere manier te verwoorden. Dat ik zeg van, ga nu eens goed je rustmomenten kiezen en luisteren naar je lichaam. Neem de ruimte en tijd om dat lichaam te laten genezen. En als je goed naar je symptomen luistert en daar op een meditatieve manier of op een geconcentreerde manier mee omgaat, dan krijg je ook vaak wel weer de antwoorden die je zoekt. En dan kom je ook wel weer tot nieuwe inzichten en nieuwe ideeën over hoe je het leven zou kunnen leven en hoe je kunt ontsnappen uit vaak een vicieuze cirkel van ziektegedrag.
De stichting Vrienden van het Boeddhisme organiseert regelmatig symposia waarin deskundigen en vertegenwoordigers van de verschillende richtingen in het boeddhisme hun visie geven op boeddhistische vraagstukken. Op 10 juni organiseerde de stichting in Zeist een symposium over boeddhistische visies op wedergeboorte met als sprekers professor Bodewiets, professor Rob Jansen, Paula de Wijs en Hogo Dienske. Fred Galis bezocht het symposium en sprak daar eerst met de bestuursleden Moenem Westjens en Hans Gijsen en maakte een korte impressie van twee van de vier lezingen.
Nou, enerzijds is het een traditie van de stichting dat ze twee keer per jaar een themadag organiseren. En het spreekt mij wel aan omdat wij als stichting een overkoepelende organisatie zijn, niet aan school of richting gebonden. En ik probeer dan ook altijd in de organisatie verschillende richtingen te vragen. En dit keer is het thema wedergeboorte. Er is dus de eerste spreker, de heer Bodewiets. Het is gewoon een wetenschapper die een algemene inleiding over het thema gegeven heeft. En daarna komen de typisch boeddhistische invalshoeken aan de orde.
Maar is het organiseren van deze symposia, is dat de hoofdactiviteit van de stichting?
De doelstelling van de Stichting Vrienden is gewoon veel breder. Maar dit kun je er dus wel onderscharen. Volgens mij is de doelstelling dat we bekendheid geven aan het boeddhisme bij geïnteresseerden in Nederland. Zowel voor boeddhisten als voor mensen die alleen maar interesse hebben. Maar hier komt vooral een soort intellectueel aspect aan bod. Het kennen, het weten van een aantal dingen waar men vaak in de meditatiepraktijk niet aan toe komt.
Maar hoe komen jullie dan aan het publiek, zeg maar?
Ja, Wij adverteren sinds jaar en dag in het tijdschrift wat oorspronkelijk door onszelf opgezet is. En wat nu Vorm en Leegte heet en wat dat ook al op dit moment in beheer heeft. Maar en we hebben donateurs die we persoonlijk een uitnodiging sturen. En dat is eigenlijk bijna het enige wat we doen.
Je zei eerder dat jullie donateurs hebben. En wat voor aantallen moeten we dan denken?
Iets van 330.
Ja, het is natuurlijk vandaag een hele mooie dag, dus je kunt niet verwachten dat het storm loopt. Maar het lijkt toch dat het een iets ouder publiek is en toch wel mensen die wel redelijk ingewijd zijn in het boeddhisme.
De twee vragenstellers, dat waren bestuursleden en die waren inderdaad behoorlijk ingevoerd. Maar we hebben onlangs bijvoorbeeld, dat is een andere activiteit die we gedaan hebben, een introductiecursus over het boeddhisme gegeven. En die is bewerkt door ons, waar is die oorspronkelijk weer geschreven.
Dus hij heeft dit Engels vertaald van de Buddhist Society in Engeland. Dus dan wat het oudere cursus over boeddhisme, maar hij is heel erg bewerkt. Ook naar nieuwe inzichten en ook inzichten van Rob Jansen bijvoorbeeld, die ook vanuit zijn eigen vertaling van de Pali-teksten, rechtstreeks naar het Nederlands, dus daar nog een kwalitatieve upgrade heeft doen plaatsvinden. Dus het is heel breed een inleiding in het boeddhisme, in een aantal lessen, die mensen, een schriftelijke cursus die mensen toegestuurd krijgen, waar ze vragen over kunnen stellen. En voor sommigen is het een stimulans om eens verder te kijken, om ook naar de praktijk te gaan kijken, dus de verschillende sanghas die praktijk meer aanbieden. En je merkt dat er dus ook een behoefte is van sommige mensen om zeg maar, zich niet direct aan te willen sluiten bij een sangha, maar wel is hier een cursus Vipassana meditatie te volgen en op een andere plek toch ook wat meer theoretische bagage, maar dan in de breedte, dus niet direct vanuit één traditie. Nou, en in die behoefte, daarvoor ziet de SVB heel goed op dit moment, alleen het is nog in ontwikkeling.
De volgende spreker die hoef ik misschien nauwelijks te introduceren, dat is Rob Jansen. Rob is hoogleraar psychologie geweest en leerling van Lama Govinda en is nu bezig met een grootscheepse vertaling van de Pali-kanon. Nou, ik geef graag het woord aan Rob, die zal spreken over het thema wedergeboorte zoals die in de Pali-kanon door de Boeddha wordt uitgesproken.
In de Pali-kanon zijn de woorden van de Boeddha bewaard gebleven, zij in sterk door latere generaties geredigeerde vorm. Ik zal beginnen met de teksten behandelen waarin hij voor het eerst over wedergeboorte spreekt. Dan wil ik ook nog iets zeggen eventjes over het feit dat wedergeboorte niet hetzelfde is als reïncarnatie. De term reïncarnatie die wordt in het hindoeïsme vaak gebruikt. Daar gaat het om een zelf, een ziel of hoe men het ook wil noemen, die verhuist van het ene bestaan naar het andere. De Boeddha verwierp het bestaan van een zelf, maar leerde toch een voortbestaan zonder zelf. Dus in het vierde sutta van de Majjhima Nikaya, daar zegt hij het volgende tegen de Brahmaan Janusoni. Toen mijn geest al dus geconcentreerd, geheel zuiver, geheel gelouterd, smetteloos, ontdaan van affecten, buigzaam, werkbaar, stabiel en onbewegelijk geworden was, richt ik hem op de kennis die bestaat uit de herinnering aan vroegere verblijfplaatsen. Ik herinnerde mij vele verschillende vroegere verblijfplaatsen, namelijk één leven, twee levens, drie levens, vier levens, vijf levens, tien levens, twintig levens, dertig levens, veertig levens, vijftig levens, honderd levens, duizend levens, honderdduizend levens. Vele tijdperken van inkrimping van het heelal, vele tijdperken van uitdijing van het heelal. Op die en die plaats heette ik zo en zo, hoorde ik tot die en die familie, was ik van die en die stand, voelde ik me zo en zo, ervoer ik dat en dat geluk en ongeluk, werd ik zo en zo oud. Toen ik dan uit dat bestaan wegviel, verscheen ik in het volgende bestaan. Daar heette ik zo en zo, hoorde ik tot die en die familie, was ik van die en die stand, voelde ik me zo en zo, ervoer ik dat en dat geluk en ongeluk, werd ik zo en zo oud. Toen ik vandaar wegviel, ben ik hier verschenen. Laten we een beroemde dialoog tussen de Boeddha en zijn leerlingen eens raadplegen, en wel die in de 22e sutta van de Majjhima Nikaya, de gelijkenis van de zwarte cobra, die handelt over de drie kenmerken van bestaan. De Boeddha zegt hier dit: monniken, wat denken jullie? Is het lichaam vergankelijk of onvergankelijk? Vergankelijk, Heer. Wat vergankelijk is dat leedvol of plezierig? Leedvol, Heer. En wat vergankelijk leedvol aan verandering onderworpen is het passend dat zo te beschouwen? Dit is van mij, dit ben ik, dit is mijzelf? Zeker niet, Heer. Wat denken jullie, monniken? Zijn de gevoelens, de cognitie, de drijfveren en de gewaarwording, dat zijn dus die elementen van de persoonlijkheid, zijn die vergankelijk of onvergankelijk? Vergankelijk, Heer. Wat vergankelijk is dat leedvol of plezierig? Leedvol, Heer. En wat vergankelijk leedvol aan verandering onderworpen is het passend dat zo te beschouwen, dit is van mij, dit ben ik, dit is mijn zelf. Zeker niet, Heer. Er is geen enkel lichaam, geen enkel gevoel, geen enkele cognitie, geen enkele drijfveer, geen enkele gewaarwording die als constant, permanent, eeuwig, niet aan verandering onderworpen, voor altijd en altijd zal bestaan. Het mogen duidelijk zijn dat wedergeboorte een integrerend deel uitmaakt van de leer van de Boeddha. Ten tweede dat als oorzaken van wedergeboorte worden genoemd verwarring, dat wil zeggen een gebrekkig inzicht in de werkelijkheid, namelijk het koesteren van de onjuiste visie dat een zelf te bespeuren zou zijn in de menselijke persoonlijkheid, en verder begeerte en haat. Ten derde, er is bevrijding van wedergeboorte mogelijk door het bereiken van nirvana. En ten vierde, nirvana bereiken betekent ophouden wedergeboren te worden. En dit kan gerealiseerd worden door inzicht in de werkelijkheid, dat is een cognitieve methode, en ten tweede door het opgeven van begeerte naar geneugten, naar bestaan of naar niet meer bestaan. En door het opgeven van haat, een methode waarbij beheersing van driften en emoties centraal staat.
Ik zal eerst nog even iets zeggen over Hogo Dienske, onze spreker. Die is leerling geweest van Prabhasya Dharma, een Duitse vrouw die zen-non geweest is in Amerika. En geeft lessen in Duitsland. En ja, we zijn benieuwd wat de invalshoek is vanaf deze vorm van zen.
Toen ik ongeveer 15 jaar was, wandelde ik door de duinen met mijn oudere zuster. En mijn zuster vertelde volkomen onverwacht dat ze herinneringen had aan een vorig leven. En ze voegde daar nogal opstandig aan toe: maar wat heb ik eigenlijk te maken met die andere persoon? En ze zei dat op een manier dat ik op dat ogenblik niet gevraagd heb wat precies die herinneringen waren. En dat heeft ze ook nooit in detail verteld. Maar uit allerlei uitlatingen later heb ik begrepen dat ze een of andere spirituele tocht heeft ondernomen in een vorig leven. En dat is volkomen mislukt. En ik vertel dit verhaal in de eerste plaats om duidelijk te maken dat voor mij het feit dat iemand herinneringen heeft die duidelijk niet uit dit leven kunnen stammen, een heel gewone gedachte is. En in de tweede plaats dat het hebben van zulke gedachten lang niet altijd een voordeel is. Laten we naar China gaan. Bishan had een dharma broer, zoals dat heette. Dat was meester Nanshan. Die had namelijk bij dezelfde meester, bij Matsu, gestudeerd. Toen deze Nanshan, toen die op zijn sterfbed lag, toen vroeg een monnik aan hem, er was iemand die echt nog heel erg gehecht was aan hem: meester, als u gestorven bent, waar gaat u dan heen? Oh, zegt hij, ik word een waterbuffel hier beneden aan de berg. Oh, zegt die monnik, kan ik dan wel naar u toe komen? Oh ja, natuurlijk, zegt Nanshan, maar je moet wel gras in je mond hebben. Maar er zit altijd een vorm van begeerte in. Ik wil Boeddha worden. Er is een of ander einddoel wat ik moet bereiken. En dat is iets wat je achter je moet laten. Dat is ook nog een vorm van begeerte die jezelf in de weg staat. Dat is wat hij zegt. Ik ben uiteraard beïnvloed door al die Chinezen in wie traditie ik bestudeerd heb. En ik vind dan ook, ik heb niks tegen de gedachte van wedergeboorte, zoals ik aan het begin al zei. Maar ik heb heel veel belangstelling voor de ontsporingen die erin kunnen zitten. Het is niet zo dat je een waar inzicht moet verwezenlijken, maar je moet al je onzin kwijtraken. Wat is de onzin rond wedergeboorte volgens mij? Ten eerste de hoop op een persoonlijk voortbestaan. Dat zie je heel veel. En ook de hoop om niet wedergeboren te worden. Dat is ook niet een sentiment waarmee je over wedergeboorte moet praten. Dit is een verhaal van een zenmeester. Als zenmensen iets niet kunnen uitleggen, beginnen ze een verhaal te vertellen. Dat doet het zo. Er was een verhaal van een zenmeester die zat aan een Chinese zenmeester, aan een maaltijd die was aangericht. En er was ook pas vlees neergezet. En die zenmeester zat er met smaak een stuk vlees op te eten. En de gastheer die zei, meester, mag u wel vlees eten? Volgens mij is dat tegen de gelofte. Bent u niet bang om in de hel te komen? In de hel komen? Natuurlijk ga ik naar de hel. Want u komt in de hel en wie zou u anders in de hel kunnen redden? Werkelijk, ik ben daar zeer in geïnteresseerd om de volgende eenvoudige reden. Dat ik zie dat boeddhistische meditatie dat werkt. En als dat werkelijk geïntegreerd zou kunnen worden in de Nederlandse samenleving, dan is dat een buitengewoon groot goed. Maar om daar elementen in te hebben die wezensvreemd zijn in onze cultuur, voor zover ze een drempel zijn, dat is volgens mij onnodig. Dus om op wedergeboorte heel veel nadruk te leggen in plaats van op de andere dingen die werken, ik zou dat zonde vinden. En dat is een van de moeilijkste dingen, vind ik, in mijn geval dus van Zen, zoals dat uit Japan komt. Hè. Wat zijn de elementen die wezenlijk zijn en wat zijn de elementen die cultureel bepaald zijn? En dat is zo moeilijk om dat te onderscheiden, maar ergens, als dat langer doorgaat, moet je daar een beslissing in nemen en daar een houding in hebben. En daarom, nogmaals, ik leg liever de nadruk op de ontsporingen van het denken over wedergeboorte dan op die wedergeboorte zelf. Het zal maar een zorg zijn.
U hoorde een reportage van Fred Gales. En dan is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Op vrijdag 23 juni organiseert het boeddhistisch centrum Dzogchen Ling een lezing van Lama Jigme Namgyal over inzichtmeditatie. De lezing begint om 8 uur in het NSTG aan de Prinsengracht 200 in Amsterdam. Eveneens op vrijdag 23 juni geeft Stéphane Thibault een lezing onder de titel Bewust Zen – Psychologie ontmoet een zenmeester. Na de lezing een vertoning van de documentaire Le Chant du Dragon, waarin een moderne zengemeenschap in beeld wordt gebracht. De activiteit wordt georganiseerd door het European Zen Center in samenwerking met de VSPA, de studievereniging voor psychologiestudenten aan de Universiteit van Amsterdam. De lezing begint om 1 uur aan de Roeterstraat 15 in Amsterdam. Van 23 juni tot en met 25 juni doet de door Maitreya georganiseerde Heart Shrine Relic Tour het Wereldmuseum in Rotterdam aan. Op de 23e wordt de tentoonstelling van deze boeddhistische reliquieën om 10:30 geopend met het reciteren van de Heart Sutra. Op zaterdag 24 juni is er om 14:00 een lezing van Geshen Gawang Zopa over boeddhistische reliquieën, wat en wie zit erachter. En op zondag 25 juni, eveneens om 14:00, is er in het museum een lezing van Kay Miner over heilige reliquieën in de 21e eeuw. Het Wereldmuseum bevindt zich aan de Willemskade 25 in Rotterdam en op het ogenblik is hier ook de tentoonstelling Tibet en de 14 Dalai Lama's te zien. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, waaraan werd meegewerkt door Eelco Vijzelaar, Fred Gales en Jeannette Werkhoven. Presentatie Marloes Lazaal, techniek Wim Timmermans en Rob Gerritsen. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren op nummer 035 677 1611. Aanstaande zondagavond om 19:30 op deze zender in de Middenweg Hans Knibbe, oprichter van de School voor Zijnsoriëntatie, onder meer over zijn boek Zijn en Worden. Graag tot dan.
Always happy every morning when you wake up and before bedtime. Bless the universe, take a deep breath, then exhale and say, I am happy, very, very happy, because I love me, I love my family, I love my neighbors and my associates, I love all of humanity. Bana, bana, Abana, I am happy, Abana. Despair, sit quietly, close your eyes, take a deep breath with strong determination, tell your troubles
to go to hell,
tell the devil
to go to hell,
tell your heartaches
to get lost,
clap your hands, beat on something, dance a little bit. Sing loudly and say, I am happy.
Killing, 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 killing